Vanavond mogen we samenkomen in de naam van de levende God, de schepper van hemel en aarde. Dan mogen we stil zijn, onszelf in zijn handen leggen en ons hart openstellen voor zijn werking van zijn geest. In stilte komt u de aanbidding, de dank en de eer toe. We staan hier voor u omdat we verlangen vanavond door u Allerhoogste gezegend te worden. Dank dat u er bent. Dank dat we ons hart mogen openstellen voor u. Dank, Heer, dat u met woorden van liefde, van opbouw, van correctie komt ten goede. Dit samen zijn is in uw naam. Dank dat we op uw genade en uw vrede mogen rekenen. In de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, door de Heilige Geest. Amen. Het volgende lied wil ook voor zover mogelijk staan en zingen met elkaar. 267. Groot is de Heer. Fijn dat ik ook vanavond weer in de midden mag zijn om het woord door te geven. Ik wil jullie begroeten met de woorden van 1 Korinthe 13. De liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. En daar willen we het vanavond ook met elkaar over hebben, als we weer een episode uit het leven van koning David met elkaar behandelen. Maar ik wil eerst samen met u bidden en dit samen zijn opdragen aan de Heere en voorbeden doen. Vader, dank u wel dat u de gever van de liefde bent. Dat u de geven van het leven bent. Dat u de geven van alles bent wat we hebben en zijn. Dank, Heer, zoals we net zijn in het begin, dat we in uw naam samen mogen komen. Vader, dan is ons verlangen dat ook vanavond uw naam groot gemaakt wordt. Door liederen te zingen, door samen te bidden en door samen te luisteren naar uw woord. Heer, ik wil u danken dat we in vrijheid mogen samenkomen. Ik wil u danken dat we zo in alle vrijheid ook de Bijbel mogen lezen en met elkaar over mogen spreken. En dat we geen angst hoeven te hebben voor politie of wie dan ook dan binnen kan vallen. Dank, Heer, voor die vrijheid. En Heer, dan willen we ook bidden, zoals uw woord het ook oproept, om voor onze overheid te bidden. Voor vrede en rust en voor wijsheid voor hen. Dat ze mogen ons land en ons volk mogen leiden aan de hand van uw woord. Het wil heel bijzonder zijn voor de kinderen van u die in de regering zitten, die verantwoording dragen, dat u hen elke dag weer opnieuw nieuwe kracht en moed geven, ziende op u. En ook als we de komende week naar de stembus gaan, Vader, ik wil u bidden voor degenen die u kennen, als zij gekozen worden, dat ze ook in de overheid ter plaatse hun invloed vanuit uw woord mogen doorgeven. Zegen hen en wees hen heel dicht nabij. Heer, wil ook bidden voor degenen die vanavond graag hadden willen komen. Verschillende zijn ziek. Of kunnen de ouderdom niet meer optrekken. Of moeten werken misschien zelfs. Wees hen heel dicht nabij. Zegen hen op de plek waar ze zijn. We bidden ook voor onze zendelingen die uitgegaan zijn. Dichtbij of ver weg. Wees ook hen nabij. Geef hen vrucht op de arbeid. Maar bovenal volharding van u. Dank, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden. maar ook voor deze wereld die op zoveel plekken in brand staat. En heel bijzonder willen we bidden voor uw volk Israël. Dank, Heer, dat u uw hand houdt op dat volk. En we bidden, Heer, de vrede van Jeruzalem aan uw volk toe, opdat het wel zal gaan. Zegen ook degene die onder dat volk de Messias Jezus Christus beleiden. Wilt u hen beschermen en bewaren, maar ook een krachtig getuigenis geven voor hun landgenoten. Opdat nog velen hun knieën zullen buigen voor de Messias die al gekomen is om zijn leven te geven voor ook zijn eigen volk. Dank, Heer, dat we zo voorbeden mogen doen. En zo willen we onszelf ook aan u geven. Wilt u tot ons hart spreken? Wilt u ons aanspreken? Bidden, Heer, dat we niet alleen maar hoorders zullen zijn vanavond, maar dat we daders zullen zijn van hetgeen waar u ons vanavond op aanspreekt. Opdat het ons wel gaat, opdat uw liefde, uw leven nog meer zichtbaar wordt in ons leven. Tot een getuigenis voor de mensen om ons heen. Dat vraag ik u in Jezus' naam en uit genade. Amen. Zoals gezegd, ik wil doorgaan met de geschiedenis van koning David. En u vindt het van vanavond opgetekend in 1 Samuel 18 vanaf vers 17. 1 Samuel 18 vanaf vers 17. David heeft net Goliath verslagen. Vriendschap gesloten met Jonathan. En dan lezen we de volgende geschiedenis. Daarom zei Saul tegen David: zie mijn oudste dochter Merab, haar zal ik u tot vrouw geven. Alleen wees voor mij een dappere zoon en voer de strijd van de Heere. Want Saul dacht: laat niet mijn hand tegen hem zijn, maar de hand van de Filistijnen tegen hem zijn. Maar David zei tegen Saul: wie ben ik, wat is mijn leven en wat is het geslacht van mijn vader in Israël, dat ik de schoonzoon van de koning zou worden? In de tijd dat men Merab, de dochter van Saul, aan David zou geven, gebeurde het echter dat zij aan Adriel uit Mehola tot vrouw gegeven werd. Maar Michal, de dochter van Saul, hield van David. Toen dat aan Saul werd verteld, was dat een goede zaak in zijn ogen. Saul zei: ik zal haar aan hem geven, dan zal zij hem tot een valstrik zijn en dan zal de hand van de Filistijnen tegen hem zijn. Daarom zei Saul tegen David: door de andere dochter kun je vandaag mijn schoonzoon worden. Saul gebood zijn dienaren: zeg in het geheim tegen David: zie, de koning is u genegen en al zijn dienaren houden van u. Word daarom de schoonzoon van de koning. De dienaren van Saul spraken deze woorden ten aanhoren van David. Toen zei David: is het gering in uw ogen dat ik de schoonzoon van de koning zou worden, terwijl ik een arm en gering man ben? De dienaren van Saul vertelden hem, en ze zeiden: deze woorden heeft David gesproken. Toen zei Saul: jullie moeten tegen David zeggen: de koning vindt geen vreugde in een bruidschat, maar wel in 100 voorhuiden van de Filistijnen, om zich op de vijanden van de koning te wreken. Want Saul dacht David door de hand van de Filistijnen te laten vallen in de strijd. Zijn dienaren vertelden... Wat een gerobbel trouwens, hè? Wat een gepraat over en weer. Hè? Dan zeggen ze wat van vrouwen, maar die mannen kunnen er ook wat van, hè, zusters. Hè? Dat gekonkel, daar komen ze meteen nog verder op. Dus dan gaat het weer door, dan gaan die dienaren weer terug naar David. Zijn dienaren vertelde David deze woorden: toen was het in de ogen van David een goede zaak om schoonzoon van de koning te worden. En de dagen waren nog niet voorbij of David stond op. Hij en zijn mannen gingen op weg, doden onder de Filistijnen 200 man. David bracht hun voorhuiden en leverde het volledige aantal bij de koning af, zodat hij schoonzoon van de koning kon worden. Toen gaf Saul hem zijn dochter Michal tot vrouw. Saul zag en merkte dat de Heere met David was en dat Michal, de dochter van Saul, van hem hield. Toen werd Saul nog meer bevreesd voor David. En Saul was een vijand voor David al zijn dagen. Als de vorsten van de Filistijnen ten strijde trokken, gebeurde het dat David zo dikwijls als zij ten strijde trokken, voorspoediger was dan al de andere dienaren van Saul, zodat zijn naam in hoge achting was. Tot zover deze gedeelte. Ik hoop dat u uw Bijbel openhoudt, want we willen straks nog een paar andere Bijbelgedeeltes erbij lezen gedurende de overdenking. Iedereen zoekt naar liefde. Trouw die nooit teleurstelt. En in de gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, komen we iemand tegen die ook naar liefde zoekt en daarna hunkert. We zullen het zo meteen zien in het vervolg van de schriftlezingen. Elk mens zoekt naar liefde. En daarom is het geweldig dat God liefde is, die zijn liefde getoond heeft toen wij nog zondaren, toen wij nog vijanden waren, toen we nog ver bij God vandaan waren. Want zonder die liefde van God is ons leven leeg. Heel druk, heel vol, maar in diepste wezen leeg en zinloos, zoals prediker dat ook zegt. Want we zoeken allemaal naar liefde, naar echte liefde, naar trouw. Om geborgen te zijn, om geliefd te zijn, om bijzonder te zijn. Want als je geliefd bent, als je bijzonder weet te zijn, als je veilig bent, dan heb je kracht om te leven. Dan heb je kracht om door te gaan. Want omgekeerd is ook waar. Als je liefde wordt afgewezen, als jouw liefde gekwetst wordt, als jouw liefde misbruikt wordt, dan is dat vernietigend. En dat is de les die we leren van de geschiedenis van Michal. Ik zei al, David had de reus Goliath verslagen. Hij mag de legers leiden van koning Saul. En dan lezen we dat hij een dochter toegewezen krijgt van Saul. Dat was hem al beloofd toen hij nog ten strijde moest trekken tegen Goliath. Wie de reus verslaat, die krijgt de dochter van koning Saul. En in vers 17 lazen we dat ook al. Zie mijn oudste dochter Merab, haar zal ik u tot vrouw geven. Merab wordt beloofd. Hij mag met Merab trouwen. Maar dan gebeurt er iets tragisch voor Merab. En misschien iets frustrerends voor David. Dan wordt Merab weggegeven. Vers 19. In de tijd dat men Merab, de dochter van Saul, aan David zou geven, gebeurde het echter dat zijn Adriel uit Mohola tot vrouw werd gegeven. Je wordt uitgehuwelijkd. Je krijgt de dochter van de koning. En dan wordt opeens je vrouw weggegeven. We lezen niet hoe David daarop reageerde. Maar we zien wel een andere persoon opeens in beeld komen in vers 20. Maar Michal hield van David. Michal hield van David. Ook in vers 28 zag Saul het zelfs. Hij zag en bemerkte dat de Heer met David was en dat Michal, zijn dochter, van David hield. En dan staat het woordje liefhebben, zoals tegen Abraham gezegd werd, Isaac die u lief hebt. Zo intens lief had Michal David. Dus Michal heeft misschien wel staan juichen achter de gordijnen toen Merab uitgehuwelijkd werd aan een ander. Yes, dit is mijn kans om de man van mijn dromen te kunnen krijgen. Ze hield van David. Intens. En liefde is iets puurs, iets moois. Is aangenaam, is prettig. Het is niet alleen vlinders in de buik. Het is bijzonder, het verwarmt je helemaal. En Michal houdt van David. Hou dat even vast. Zij houdt van David. Maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Dan zijn er twee mannen die Michals liefde misbruiken. In de eerste plaats in vers 22 lezen we dat koning Saul zegt tegen zijn dienaren, hè, dan gaat het roddelcircuit heen en weer, dat overbrieven van woorden, niks rechtstreeks, maar allemaal indirect. De koning is u genegen en al zijn dienaren houden van u, wordt daarom de schoonzoon van de koning. Saul gebruikt de liefde van Michal om David om te laten brengen. Hij hoopt dat David sterft als hij Michal belooft aan David. Hij maakt gebruik van de liefde van Michal om David te laten sneuvelen. En dat lees ook, hij wordt erop uitgestuurd om 100 voorhuiden te laten halen. En David komt terug met 200. De list is mislukt. Maar Saul gebruikt de liefde van Michal om David uit te schakelen. David betaalt de prijs. En ik zei al, het is heel vreemd dat David niet eens daarvan leest dat hij teleurgesteld was dat hij Merab niet kreeg. Ik denk dat David het belangrijker vond dat hij schoonzoon werd van de koning dan met wie hij dan ook maar trouwde. Hij vond het een eer om als gering geslacht, als een geringe man, schoonzoon te worden van de koning. Dat lees ook in vers 26. Het was in de ogen van David een goede zaak om schoonzoon van de koning te worden. En dan kun je wel zeggen, het is natuurlijk een andere tijd wellicht dan vandaag de dag, waarin koningskinderen werden uitgehuwelijkd en dat was tot kort ook nog steeds ook in Europa. Maar David, een man die God kende, gaat helemaal voorbij aan de liefde van Michal. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, David gebruikt de liefde die Michal voor hem heeft, waardoor Saul hem opmerkt en een kans ziet. Dus hij gebruikt de liefde van Michal ook. Misbruikt die liefde eigenlijk. Om zelf een stapje hoger op te komen. En zo wordt de liefde van Michal twee keer gebruikt door mannen. Eerst door haar vader en ook door David. Door haar vader om van David af te komen. Voor David om een stapje hoger op te komen. En er zit dan een wijze les in, mannen. Gebruik de liefde van een vrouw nooit voor eigen belang. Want het geeft een deuk in het leven van een vrouw. Misbruik de liefde nooit. Petrus zegt dat een vrouw broos vaatwerk is. En dat je daar voorzichtig mee om moet gaan. Zusters, werpen straks niet uw mannen voor de voeten. Zij luisteren nu wel, ze weten het. Je moet alleen maar datgene oppakken wat voor u bestemd is. En dit is voor de mannen. Als broos vaatwerk. Misbruikte liefde geeft deuken. Dan lezen we verder in hoofdstuk 19 vers 12. Dat Michal, als hij dan met David getrouwd is, dat zij zich dan opoffert voor hem. Saul stuurt soldaten naar zijn huis toe om hem gevangen te nemen, om te brengen. En dan lezen ze in hoofdstuk 19, vers 12. Michal liet David door een venster neer. Hij ging op de vlucht en ontkwam. En Michal nam vervolgens een afgodsbeeld, legde het in het bed. Ze legde een geitenvel aan het hoofdeinde ervan en dekte toe met een kleed. Saul stuurde boden om David te halen, maar ze zei, hij is ziek. Toen stuurde Saul de bode om David te zien te krijgen. En hij zei, breng hem met Bethenal naar mij toe om hem te doden. En toen de bode kwamen, zie, er lag een afgodsbeeld in het bed en een geitenvel aan het hoofdeinde daarvan. Toen zei Saul tegen Michal, waarom heb je mij zo bedrogen en mijn vijand laten gaan, zodat hij is omgekomen. Ontkomen is. Michal zei tegen hem, hij zei tegen mij, laat mij gaan, waarom zou ik je doden? Zo ontvluchtte David en ontkwam. Michal offert zich op voor David. Ze speelt een gevaarlijk spel, want tegen de koning ingaan was niet niks. En liefde is opofferend. Daarom las ik ook in Korinthe 13 met u. Liefde is beschermend. Liefde is zichzelf wegcijferend. En mannen, vrouwen hebben die eigenschap ten volle. Kijk maar hoe een moeder zich opoffert voor haar kinderen. Kijk hoe vrouwen zich opofferen voor hun mannen. Hoe ze beschermend zijn naar hun kinderen. En hoe een moeder zich wegcijfert. Hoe een vrouw zich wegcijfert. Daar mag niet mee gespeeld worden. Door ons mannen. Michal offert zich op. En David speelt er maar mee. En dan het trieste, als we een paar hoofdstukken verder gaan in 1 Samuel 25 vers 44. In 1 Samuel 25 vers 44. En dan kun je weer zeggen, zo ging het in die tijd. Maar het gaat wel om mensen met gevoelens. Het gaat wel om een vrouw met gevoelens. 1 Samuel 25 vers 44. Saul had namelijk zijn dochter Michal, de vrouw van David, aan Palti gegeven, de zoon van Laïs, die uit Galim kwam. Dan wordt Michal ook nog eens weggegeven. Een speelbal voor Saul. Ze is handelswaar als het ware. En als later Michal terugkomt, u vindt dat in 2 Samuel 3 vers 36. Als Michal dan toch weer terugkomt bij David, dan huilt Palti, want hij hield echt van Michal. En hij moet haar afstaan. En dan wordt Michal weer gebruikt, misbruikt door David, door haar los te trekken uit dat huwelijk en terug te halen naar het paleis. De liefde van Michal wordt als een speelbal misbruikt. Deuk op deuk op deuk in het leven, in het gevoelsleven van deze jonge vrouw. Het hoort bij de tijd, zeg je. Dat zal. Maar hier gaat wel om een mens. Een mens met dezelfde gevoelens als wij. Liefde is geen gebruiksvoorwerp. In Genesis 3 vers 16 zegt God tegen Eva: naar uw man zal uw begeerte uitgaan. In het algemeen, vrouwen zoeken naar bescherming, naar een sterke arm. Vrouwen hunkeren naar liefde, naar waardering, naar zekerheid bij een man. Vrouwen, zusters, hoe ver ga je daarin? Alles omwille van. Als je kijkt hoe loverboys werken, die maken daar gebruik van. Die spelen daarop in, naar die zekerheid, naar die aandacht. Door die aandacht te geven, door cadeaus te geven. Want een vrouw hunkert ernaar, dan ben je iemand. Vrouwen, hoe ver ga je? Heb je zelf nog een beetje respect voor jezelf? Het gevaar is dat je misbruikt wordt door mannen. Om maar bij iemand te horen. En misbruik is beschadigend en vernietigend. Niet alleen lichamelijk, maar zeker ook de persoonlijkheid. En ook de persoonlijkheid van de dader. Zusters, vrouwen, hou je van die ander om wie hij is, of ten koste van alles? En mannen, ook de vraag aan ons: houden wij om wie zij is, of om er zelf beter van te worden en aan onze trekken te komen? Het kan ook zo met de liefde van God gaan, eerlijk gezegd hoor. Ik kom zo meteen ook nog wel op de liefde van God terug. We kunnen soms ook van God houden om er beter van te worden. Om een goed gevoel te hebben. Houden van hem om iemand maar te hebben. Of houden van God omdat we gezien hebben dat we zonder hem niet zijn en dat hij ons onvoorwaardelijk lief heeft. Omdat we hem nodig hebben, omdat wij zonder hem verloren zijn. Is onze liefde egoïstisch? En hoe vaak is onze liefde niet egoïstisch? Gevolgen van misbruikte liefde, als die niet beantwoord is, als misbruikte liefde niet beantwoord wordt, vervuld wordt en gelukkig maakt, dat heeft diepe gevolgen. Ik wil een paar gevolgen in het leven, 3 gevolgen in het leven van Michal laten zien. In de eerste plaats heeft ze geen diepe relatie met David. Er is geen geestelijke relatie. Ze deelt het geloof van David niet, dat zien we niet. Ze heeft zelfs een afgodsbeeld wat ze iets mee doet. Terwijl David de God van Israël wil dienen. Als een liefde misbruikt wordt, niet gedeeld wordt, niet beantwoord wordt, dus gaat de relatie ook niet diep. Welke basis heeft jouw relatie, uw relatie? Daarom is voor jonge mensen belangrijk om op dezelfde basis te staan. Jezus Christus die gekruisigd. Geen ongelijk juk zoals Paulus dat noemt. Maar als je al getrouwd bent en tot geloof gekomen bent in je huwelijk, dan geeft Petrus in hoofdstuk 3 van zijn eerste brief duidelijk aan hoe onze houding moet zijn. Dienend. Dienend. Om die ander te winnen. Die ander zijn hart te bereiken. Voor zowel man naar de ongelovige vrouw toe, als de vrouw naar de ongelovige man toe. Is die relatie, de basis van de relatie, respect en liefde naar elkaar? David had geen diepe relatie met Michal. Er was geen verbondenheid in het geloof. Welke afgoden heb jij tussen jou en de anderen instaan? Belangrijke die tussen jou en God instaan. Geen diepe relatie. En het tweede is geen respect voor David. Als we even naar het tweede Samuelboek gaan. 2 Samuel 6, vers 16. 2 Samuel 6, vers 16. Dan zien we waar het toe leidt bij haar. Als ook weer teruggehaald is door David. 2 Samuel 6, vers 16. Als David daar de ark binnenbrengt. In Jeruzalem. Lezen we vanaf vers 13. En het gebeurde nadat de dragers van de ark de Heere 6 stappen gedaan hadden, dat hij een rund en een gemest kalf offerde. En David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heere. En David was gekleed in een linnen priesterhemd. Zo bracht David en heel het huis van de Heere de ark van de Heere over, met gejuich en bazuingeschal. En het gebeurde, toen de ark van de Heere in de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van Saul, uit het venster neerkeek. En toen zij koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de Heere, verachtte zij hem in haar hart. Ze verachten hem in haar hart. Ze was een speelbal geweest. Ook van deze man. En het is natuurlijk niet goed dat ze geen respect voor hem had. Maar het is zo begrijpelijk, want gekwetste liefde geeft geen respect voor die ander. Ze minacht hem, ze veracht hem. Ik weet wel, in een relatie ben je het niet altijd eens. Maar je hebt altijd wel respect voor elkaar. Je beleeft dingen altijd anders. Of veelal anders. Maar je hebt wel respect voor elkaar. En zelfs, zoals Petrus ook zegt in zijn brief, 1 Petrus 3, u leest die eerste 7 versen vanavond allemaal even rustig door, 1 Petrus 3, vers 1 tot 7. Zelfs als je niet met respect behandeld wordt, behandel je die ander ook wel met respect. In een relatie hou je elkaar hoog. In een relatie spreek je niet negatief over elkaar. En Michal had geen respect meer voor David. En ze was hetzelfde geworden als David. David die trots was dat hij schoonzoon van de koning kon zijn. Zo was Michal gaan staan in haar positie. Ik ben vrouw van de koning. Dat vind ik veel belangrijker dan alle lofuitingen op welke wijze dan ook aan God. Ze vond het belangrijker dat ze waardig een koningin was dan dat ze haar liefde voor God liet zien. Of dat David zijn liefde voor God mocht zien. Laten zien. Geen diepe relatie. Geen respect. En wat lees je dan in vers 20? Toen David terugkwam om zijn gezin te zegenen, kwam Michal, de dochter van Saul, naar buiten, omarmde hem, knuffelde hem en zei: fijn dat je nee. Wat zal de koning van Israël vandaag geëerd zijn, die zich vandaag voor de ogen van de slavinnen van zijn dienaren heeft uitgekleed, zoals een leegloper zich schaamteloos uitkleedt. Zij wordt cynisch. Zij wordt wrang in haar opmerking. Ze krijgt sarcasme over haar heen. Hoogmoed. Ze heeft een muur om haar hart heen gebouwd. En vanuit die muur schiet ze pijlen op David af. Ze was een speelbal. Haar liefde was gekwetst. Ze had geen relatie kunnen opbouwen en willen opbouwen. Geen respect getoond. En nu noemt ze hem een leegloper. Schaamteloos. Cynisch, sarcastisch. Relatie ga je niet aan op grond van je werk. Relatie ga je niet aan op grond van je aanzien. Relatie ga je aan op basis van respect en geloof en vertrouwen. En het was in Davids situatie met Michal niet het geval. En daardoor ging het fout. Misbruikt en teleurgestelde liefde. En ze werd vruchteloos. In vers 23 lezen we: Michal, nu de dochter van Saul, kreeg geen kind tot op de dag van haar dood. Dat wil niet zeggen dat elke vrouw die geen kind krijgt, dat gevolg is van een verkeerde relatie. Nee, maar in deze situatie is wel kenmerkend dat ze geen vrucht draagt. Letterlijk. En ik denk ook geestelijk, geen vrucht dragen. Wat leren we van Michal? Jong en oud, man en vrouw. Wat leren we van Michal? Misschien ben jij wel een speelbal geweest van anderen. Lichamelijk of geestelijk misbruikt. Misschien ben jij een speelbal geweest van de ander door macht en manipulatie. En als liefde misbruikt is in jouw leven, is dat verschrikkelijk. Dat is niet te beschrijven. En jij voelt de pijn misschien nu. En daarom wil ik voor ik verder ga voor je bidden. Heere God, ook vanavond zijn ongetwijfeld mensen in ons midden. Broeders en zusters, vrienden. Wiens liefde misbruikt is. Waarvan de littekens op hun ziel en in hun lichaam zichtbaar zijn. Heer, het is verschrikkelijk, maar we mogen die pijn bij u brengen. We mogen tegen u uitspreken. En u misbruikt die liefde niet. U misbruikt dat vertrouwen niet. Kom met uw heling. Kom met uw liefde. Kom met uw aanwezigheid. We zoeken allemaal naar liefde. Naar trouw die niet te verloren gaat, die altijd blijft. Heer, u weet van de verwonde mensen hier in ons midden. Heel hen. Kom hen tegemoet. Met uw liefde. Amen. Misschien ben je vanavond tot ontdekking gekomen. Ik heb wel als een David gehandeld. Of als een Saul gehandeld. Hoe je als ouders bent omgegaan met je kinderen. Als vrienden omgegaan bent met je vriendinnen. Als vriendinnen met je vriend. Als echtgenoten, als machtige. Misschien denk je van, dan kom ik er niet zo best vanaf. Zoals Saul en David in deze geschiedenis niet zo best vanaf komen. Maar weet je, er is een weg waar je naartoe kunt gaan. En dat is naar God. Die zal niet zeggen van, het is wel goed zo. Nee, die zegt, daarvoor is mijn zoon voor jou gestorven. En ik wil ook voor jou bidden vanavond. Heere God, we hebben allemaal op onze tijd en wijze liefde van de ander misbruikt voor onze eigen doelen. Misschien niet met zulke vergaande consequenties als in het leven van Michal. Of misschien juist wel, u weet het. We belijden, Heere, dat we veel gehandeld hebben om er zelf beter van te worden. We belijden het als zonde. Als misbruik van die ander. En we vragen of u ons wilt vergeven. En ons wilt reinigen. Dank dat uw liefde groot is. We hebben spijt, oprecht spijt. En wilt u helen waar nog geheeld kan worden. Wilt u vergeven. Wilt u genade schenken. En ik dank u dat er genade is bij u. We belijden het waar we in fout zijn geweest. Amen. Het leven van Michal is een leven van pijn en van moeite. En dat kunnen zo anno 2018 naast ons neerliggen. En misschien zijn de vruchten ook wel zichtbaar in jouw leven. Die vruchten van geen diepe relatie met een ander aandurven te gaan omdat jij gekwetst bent. Misschien geen respect meer voor die ander omdat of zelfs cynisch geworden. En als je het vanavond herkend hebt en weet wat er gebeurd is, beter dan wie dan ook, erken het dan. Gebruik het niet als een vesting om van achter pijlen te schieten naar die ander toe. Maar erken het en zet je hart open voor de Heere en beleid het richting God toe. En dat ligt ook naar die ander toe. In Spreuken 28 vers 13 staat dat we niet moeten bedekken datgene wat verkeerd is geweest. Maar we moeten uitleveren aan God. Dan zullen we voorspoedig zijn. Beleid het. En misschien heb ik je aangeraakt vanavond in een gevoelig onderwerp in jouw eigen leven. En God heeft het bewust ook vanavond willen zeggen door mij heen naar jullie toe. Niet om depri naar huis te gaan, maar juist om het voor hem open te leggen. En soms kan het al jaren geleden zijn, of misschien speelt het heel uw leven, of misschien is het net gebeurd. Leg het open voor God, opdat de littekens kunnen helen door hem. En dan wil ik tot slot zeggen, er is echte liefde. Er bestaat echte liefde. Er bestaat echte trouw. En helaas, bij mensen vind je dat niet altijd. Er is één die volmaakt is in zijn liefde. Eén die volmaakt is in trouw. De Heere God. Hij heeft jou geschapen. Hij heeft jou geschapen zoals je bent. Met een hart wat lief kan hebben. Een hart wat liefde kan ontvangen. Hij heeft jou het leven gegeven. Hij heeft je gewild. Hij houdt van je. Hij heeft je lief met een eeuwige liefde, zegt Jeremia in Jeremia 31 vers 3. En God heeft je zo lief, dat hij voor jou naar dat kruis is gegaan waar wij stilstaan in deze lijdenstijd. Zo lief, wie heeft dat ooit voor jou over gehad, voor mij over gehad? Dat hij die geen zonde gedaan heeft, voor mij, voor jou tot zonde gemaakt heeft en aan het kruis gestorven is. En voor jou neergedaald is in de hel en de macht van de dood heeft verbroken. Die God respecteert je. Die God vindt jou waardevol. Hij respecteert zelfs je vrije wil. Je mag kiezen. Die God zorgt voor je. Elke dag. Zonder op eigen belang uit te zijn zoals een David of een Saul. Die God die koestert je. Als je pijn hebt. Die God die omarmt je. Als je verdrietig bent, die God die heeft je lief. Hij omringt je met zijn eeuwige liefde. Ken je die liefde al? Schuil je bij die liefde elke dag? Misschien ben je bang geworden omdat jouw liefde misbruikt is geworden, op welke manier dan ook. Misschien ben je huiverig om je vertrouwen te zetten, te stellen aan iemand. God kun je vertrouwen. Dat is een liedje van Jesus Culture, wat de laatste jaren erg veel op de radio is. De radio die ik luister, Groot Nieuws. En het liedje zegt van, ik durfde mij niet te vertrouwen aan u, omdat ik bang was weer beschadigd te worden. Maar nu ik mij overgegeven heb aan u, bent u alles voor mij. Even zo vrij vertaald. Het liedje Thank You van Jesus Culture. Luister straks maar op de radio terug. Geweldig mooi liedje, een heel eenvoudig met een pianootje. Schitterend, ken je het? Ja, mooi. Vertrouwen. God is te vertrouwen. Loop niet bij hem weg. Met al je pijn, met al je verwonding. Maar ga juist naar hem toe. Nicky Kumbel, de bedenker, zal ik maar zeggen, van de Alpha-cursus, schreef laatst een tweet. Ik zal hem voorlezen in het Nederlands. Mensen kunnen je pijn doen, maar God heelt je. Mensen kunnen je vernederen, maar God eert je. Mensen kunnen je oordelen, maar God rechtvaardigt je. Wat een liefde. Beschikbaar voor iedereen. Voor verwonde harten, voor hele harten, voor zoekende harten. Voor jong, voor oud, voor man, voor vrouw. Die liefde is reëel. De Heer Jezus is genoeg. Volg hem. Koester je in hem en vanuit hem kun je die ander lief hebben. Vanuit hem kun je die ander respecteren. Hij is alles wat je nodig hebt. Hij is alles wat je zoekt. Hij is er. Zijn naam zij geprezen. Amen. Vader, ik wil u voor u danken voor uw eeuwige, onveranderlijke liefde voor ons. Vergeef het ons als we liefde van u vergelijken met liefde van die ander, van die mens. En Heere, dan durven u soms niet lief te hebben. Dan durven u niet te vertrouwen. Maar u bent volmaakt in uw liefde. U hebt het laten zien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U bent trouw, volmaakt. U hebt het laten zien in uw woord door elke belofte te vervullen. Heere, we zijn beschadigd in vertrouwen. We zijn beschadigd in liefde. In meer of mindere mate allemaal zoals we hier zitten. Maar we willen tegen u zeggen, we hebben u lief met heel ons hart en we vertrouwen u met heel ons hart. Dank dat het een rots mag zijn waarop we staan. Dank dat het een zekerheid is waar we vanuit mogen gaan, ook in de week die voor ons ligt, in de rest van ons leven. Dan mogen we met al onze beschadigingen bij u komen. Dan mogen we het bij u brengen, Heren, in uw hand leggen. Dan mogen we weten dat u het zult koesteren met uw liefde. En dat u ons zult blijven omringen met uw warmte, met uw genegenheid, met uw zorg, en met uw aandacht. Dank u wel, Heere, voor wie u bent. Hemelse Vader, wat een rijk woord waarin we ons mogen spiegelen. En misschien was het vanavond niet altijd even makkelijk of zelfs pijnlijk. Maar dank dat uw liefde triomfeert en dat u er bovenuit stijgt. En dat we vast mogen houden aan u. Help ons om die ander, waar misschien mee getrouwd zijn of waar we mee omgaan, collega's, vrienden, broeders, zusters, met dezelfde liefde te bejegenen zoals u ons bejegend hebt. Met uw ogen te zien zoals u naar ons kijkt. Dank u wel, Heere, dat u daar ons de kracht en de genade voor wilt geven door uw Heilige Geest. En dan mogen we elke dag ons koesteren, ons verwarmen in uw liefde. Dank, Heere, voor die weg die u geopend hebt door het kruis. Door het bloed wat vloeide, opdat we uw kind mochten worden. Onvoorwaardelijk van u. Wat zijn we veilig, wat zijn we geliefd, wat zijn we kostbaar in uw ogen. Ik dank u voor die grote genade, voor die grote liefde in Christus Jezus. Alle eer zij aan u. Ga zo ook met ons mee, de komende week in. Alles wat ons te wachten staat. Vul ons met uw liefde. Laat een bron zijn in ons hart. De liefde van u. Opdat we met de ander zo zullen omgaan zoals u dat zou doen. Hemelse Vader, uw liefde blijft. Uw liefde zal nooit vergaan, laatst van het in 1 Korinthe 13. Dank u wel voor uw eeuwige liefde. Dank u wel voor deze avond. Amen. Ik stel voor dat we de eerste twee coupletten zingen van 657 uit de bundel van Johannes de Heer. Ik wil zingen van mijn heiland. En na de zegenbeden zingen we de laatste twee coupletten van 657. Zegen uitspreken vind ik altijd een heel bijzonder moment, omdat het de woorden van God meegeven is aan u voor deze nacht en voor de week die voor ons ligt, voor de tijd die voor ons ligt. En het zijn woorden die waarheid zijn, een zekerheid. Daarom, Vader, zo staan we voor u. Danken we u voor uw woorden die ja en amen zijn. Uw beloften zullen nooit vergaan. En het geloof leggen we voor de komende tijd, voor vandaag, voor morgen deze week onze handen op uw belofte waarin u zegt: de Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Halleluja. Amen.